Goedemiddag gemeente, van harte welkom in deze gezamenlijke dienst van de Kandelaarkerk en de Zuidoverkerk. De laatste keer alweer na de zomerperiode, 3 keer in de Kandelaarkerk geweest, nu de 3de keer hier in de Zuidoverkerk. En in deze dienst hoopt dominee De Groot ons voor te gaan. En er zijn geen verdere mededelingen namens de kerkraad. Dus we willen starten met het zingen van Psalm 139, vers 1, 8 en 14. En de kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Wij zullen ons verder voorbereiden op deze dienst door een ogenblik stil te worden voor het aangezicht van onze God. En ik wil u vragen, voor zover het u mogelijk is, om daarbij te gaan staan. Ook belijden we nu onze afhankelijkheid van onze God. Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de drie-enige God. In de naam van de Vader, in de naam van de Zoon en in de naam van de Heilige Geest. In zijn naam mag ik u en jullie ook groeten. met genade en vrede voor u. Van hem die is, die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de trouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden. En de overste van alle koningen op aarde. Amen. We prijzen de Heer met gezang 21 en daarvan vers 1 en vers 3. Gelukzalig is ieder te noemen die Jacobs God als helper heeft. Jacob heeft inderdaad zijn God leren kennen op zijn bewogen levensreis. En straks willen we daar ook een moment bij stilstaan. Juist hoe Jacob in de Heere een helper gevonden heeft, zien we dan. Maar voordat we het woord openen, zullen we samen bidden dat onze God ons leidt in dat woord door zijn Heilige Geest. Ik ga u voor in gebed. Eeuwige God, Vader van onze Heer Jezus Christus, u bent Jacobs God, hebben we gezongen. U bent de God die zich reeds openbaarde aan Abraham, Isaac en Jacob. En toen reeds sprak u tot de aartsvaders wie u bent en hoe u op hun levensweg meegaat. Het lijkt zo ver weg, iets van duizenden jaren geleden. En toch, als uw woord opengaat als uw woord, dan komt het ook heel dichtbij. En dan wordt de kloof van honderden of duizenden jaren overbrugd, omdat we uw stem ook vandaag hierin mogen horen. En we bidden u dat dat zo mag zijn, dat wij inderdaad uw stem horen, als een stem die vandaag spreekt, die ons erbij bepaalt wie u bent, hoe u met mensen omgaat, wat u van ons vraagt. En wat u ons ook geeft als een gids, een leidsman ten leven. We bidden u dat dat door uw Heilige Geest gebeuren mag. Geeft u bij spreken en luisteren, bij het lezen uit uw woord, maar ook bij het bidden en het zingen. En bij het belijden van ons geloof en alle dingen die wij nog meer doen in deze dienst, de leiding van uw Geest. Dat we werkelijk u mogen ontmoeten, dat we uw stem mogen horen. En ook mogen beantwoorden met een hart dat vol is van geloof en vertrouwen en overgave aan u. Wilt u alle belemmeringen wegnemen? Gedachten die kunnen opkomen en die ons op andere dingen richten, wilt u het van ons weren? Wilt u bovenal onze harten reinigen door het bloed van uw Zoon, Jezus Christus? Laat de verzoening mogen zijn over al onze zonden. En geef dan dat uw geest ook echt kan doorwerken, zodat we vervuld worden met de dingen van u, met wat u zegt en wat u geeft in deze dienst, om Jezus wil. Amen. Wij gaan lezen uit het boek Genesis, vanaf vers 21 tot hoofdstuk 46, vers 7. We zingen daarna uit Psalm 105, vers 2, 3 en 4, waarin het ook gaat over Gods belofte aan Abraham, Isaac en Jacob. We lezen dus uit Genesis 45. En we beginnen daar bij vers 21. En dat is op een moment dat Jozef, die in Egypte gekomen is, door allerlei toestanden, omdat hij verkocht is door zijn broers, onder meer, dat Jozef zich bekend maakt aan die broers en dat hij zegt, ik ben Jozef, en dat hij hoort dat vader Jacob nog leeft en dat hij zegt, dan moet je mijn vader ophalen, dat hij ook in Egypte komt om bij ons te wonen. Daar begint dus de lezing uit de Heilige Schrift, Genesis 45, vers 21. Zo deden de zonen van Israël. En Jozef gaf hun wagens naar het bevel van de farao. Ook gaf hij hun proviant voor onderweg. Hij gaf hun allen, iedereen, een stel kleren. Benjamin gaf hij echter 300 zilverstukken en 5 stel kleren. En aan zijn vader stuurde hij evenzo 10 ezels die van het beste van Egypte droegen, en 10 ezelinnen die koren en brood droegen, en proviant voor zijn vader voor onderweg. En hij stuurde zijn broers op weg. En ze gingen. En hij zei tegen hen, maak onderweg geen ruzie. Ze trokken weg uit Egypte en kwamen weer bij hun vader Jacob in het land Kanaan. Toen vertelden ze hem, Jozef leeft nog. Hij is zelfs heerster over heel het land Egypte. Toen bezweek zijn hart, want hij geloofde hen niet. Maar toen ze hem alle woorden overgebracht hadden die Jozef tot hen gesproken had, en toen hij de wagens zag die Jozef gestuurd had om hem te vervoeren, leefde de geest van hun vader Jacob op. En Israël zei, genoeg, mijn zoon Jozef leeft nog. Ik zal gaan, ik wil hem zien voordat ik sterf. Israël brak op met alles wat hij had en hij kwam in Beersheba. Daar bracht hij offers aan de God van zijn vader, Isaac. En God sprak 's nachts tot Israël door visioenen en zei, Jacob, Jacob. En hij zei, zie, hier ben ik. En hij zei, ik ben God, de God van uw vader. Wees niet bevreesd om naar Egypte te trekken, want ik zal u daar tot een groot volk maken. Ik zal met u meetrekken naar Egypte. En ik zal u ook zeker doen terugkeren. En Jozef zal uw ogen sluiten. Toen stond Jacob op en vertrok uit Beersheba. En de zonen van Israël vervoerden hun vader Jacob, hun kleine kinderen en hun vrouwen op de wagens die de farao gestuurd had om hem te vervoeren. Hun vee en hun bezittingen die zij in het land Kanaan verworven hadden, namen ze mee. En ze kwamen in Egypte aan, Jacob en heel zijn nageslacht met hem. Zijn zonen en zijn kleinzonen met hem, zijn dochters, zijn kleindochters, en heel zijn nageslacht bracht hij met zich mee naar Egypte. Dit is het woord van God. Geloofd zij de Heere, de God van Israël. Wij zingen na de verkondiging gezang 409, vers 1, 2 en 3. En de tekst. We zullen eerst de collecte houden. De tekst voor de verkondiging, die wil ik u graag lezen. Dat is uit het gelezen gedeelte nog een paar versen. Hoofdstuk 46, vers 1 tot en met 4. Ik wil dat graag nog een keer met u lezen. Dus Genesis 46, vanaf vers 1. Daar staat, Israël brak op met alles wat hij had en hij kwam in Beersheba. Daar bracht hij offers aan de God van zijn vader Isaac. En God sprak 's nachts tot Israël door visioenen en zei, Jacob, Jacob. En hij zei, zie, hier ben ik. En hij zei, ik ben God, de God van uw vader. Wees niet bevreesd om naar Egypte te trekken, want ik zal u daar tot een groot volk maken. Ik zal met u meetrekken naar Egypte en ik zal u ook zeker doen terugkeren. En Jozef zal uw ogen sluiten. Er zijn in het leven van een mens momenten die soms heel je leven in twee delen verdelen. Het kan trouwens ook zijn dat het niet heel je leven is, maar een bepaalde periode in je leven. Die door één gebeurtenis in twee delen uiteenvalt. En dan praat je over de tijd voor dat moment en over de tijd na dat moment. En dat kan soms heel lang met mensen meegaan. Een moment van verdriet bijvoorbeeld. Dat de geliefde je ontvallen is. Kan je leven in twee periodes gaan verdelen. Maar ook een moment van geboorte, van vreugde. Vreugde om de geboorte van een kind bijvoorbeeld. Wat verandert dat je leven? Je spreekt over de periode nog van voor die geboorte, toen je nog geen kinderen had. En over de periode daarna. Er zijn van die momenten die geven een totale wending in het bestaan van een mensenleven. En vanmiddag wil ik het met u hebben over zo'n moment. Zo'n moment in het leven van Jacob. Jacob had trouwens meerdere van die momenten op zijn levensweg. Ik heb begrepen dat hier in deze kerk vanmorgen ook nog een ander moment van Jacob belicht is. Moment kort, ook na zo'n wending zou je kunnen zeggen, toen God zich aan hem geopenbaard had. Het opvallende is dat God dan vaak in de nacht tot Jacob spreekt. Vanmiddag wil ik met u stilstaan bij de laatste grote wending die er gekomen is in het leven van Jacob. En ook bij dat wat de Heere toen ook weer in de nacht tegen hem gezegd heeft. Jacob, dat was de vader van Jozef. De geschiedenis van Jozef begint met één groot drama. Jozef, het lievelingskind van Jacob, wordt door zijn broers verkocht uit jaloezie. Hij komt in Egypte terecht, belandt onschuldig in de gevangenis. En het lijkt wel alsof het drama nooit zal ophouden. Eén grote beproeving voor Jozef. Maar ook één grote beproeving natuurlijk voor zijn vader, voor Jacob. Want Jozef was zijn lievelingszoon. En die is hij kwijt. Totaal kwijt. Zonder ook maar iets meer van hem te vernemen. En dan? Dan komt in het leven van Jozef, die daar in die gevangenis terechtgekomen is in Egypte, toch een grootse wending. Jozef komt in contact met de farao. En ik vat het allemaal maar even heel kort samen. Van de allerlaagste positie in de gevangenis wordt hij gepromoveerd naar zowat de hoogste positie in het land Egypte. Jozef, die wordt vanwege zijn wijsheid bestuurder gemaakt in Egypte, onder koning, de man die direct onder de grote farao, de koning van Egypte, staat. Een totale omkeer. Maar zijn familie, zijn broers, die hem destijds dat toch maar hadden aangedaan om naar Egypte verkocht te worden. Zijn broers weten daar niet van. Zijn vader, Jacob, zit ver weg in Canaan. En als de broers later in Egypte komen, dan heeft dat voor hen heel onaangename verrassingen. De ontmoeting met die vreemde heerser, die onderkoning daar. Uiteindelijk komt er een ontknoping, waarbij de schrik hen uiteraard om het hart slaat. Deze vorst in Egypte, deze onderkoning, is dat Jozef, hun broer. Gelukkig stelt Jozef hen ook weer gerust. Haal onze vader, breng hem hier, kom samen naar Egypte. Dan kan het goed worden. Maar, nogmaals, Jacob weet daar niets van, want die zit nog ver weg, die zit nog in Canaan. Stel hem maar even voor in gedachten. Een oude man, een beetje gebogen, bij de ingang van zijn tent. En die ogen die staren daar in de verte. Wacht hij op iemand? Nou, niet meer op Jozef. Dat is uit zijn hoofd gezet. De broers hebben daarover zo'n leugenverhaal verteld, dat hij eigenlijk niet wist wat hij daarmee aan moest. Zijn lievelingskind zal wel door een wild dier verscheurd zijn, denkt hij. En daarna is er steeds gezwegen. De broers, die veel meer wisten, hebben niks verteld. En Jacob heeft erin berust. Wat is er voor hem nog over? Het lijkt allemaal zinloos geworden, het hele bestaan. En nu is het zelfs doodstil om hem heen, want die jongens, zijn zoons, die zijn naar Egypte. En Jacob weet niet wat daar gebeurt. Hij weet nog niets van die ontmoeting, die wonderlijke ontknoping dat Jozef zich daar bekend maakt. Nee, Jacob wacht maar af. Hij wacht. Hopelijk komen de jongens terug. In ieder geval Benjamin, de jongste. Als ze die maar niet vasthouden daar. Het is een beeld van een tobbende man. Een uitgebluste man, zou je kunnen zeggen. Een teleurgestelde man. Door het leven gedeukt en geslagen. O zeker, er waren wel bijzondere momenten als hij nog terugdenkt aan vroeger. Maar het is zo lang geleden. Die momenten toen God tot hem sprak, eerst in Bethel. En later bij de Jabok. Toen hij weer de stem van God vernam. Toen hij zijn broer Esau ontmoette, waar vanmorgen hier dus over gepreekt is. Dat is allemaal lang geleden. En God, ja, hij is God nog niet vergeten, want toen zijn zoons weggingen naar Egypte, heeft hij nog wel gezegd dat de almachtige God barmhartigheid aan hen zou moeten bewijzen. Maar meteen daarna zei hij ook heel gelaten, heel apathisch, van ja, als ik van kinderen beroofd moet worden, dan moet het maar zo zijn. Dan word ik maar beroofd. Een uitgebluste man, zou je kunnen zeggen. En de kleinkinderen, die hebben wel eens gevraagd, wat heeft opa toch? En de moeders konden niet anders doen dan dat ze zeiden, ja, opa is oud en opa is moe. En we kunnen het hem niet kwalijk nemen, want hoe zouden we zelf reageren in zo'n situatie? Je kunt alleen maar dankbaar zijn als je bij het ouder worden nog een geestelijke veerkracht hebt. En dat je nog iets kan tonen van wie God voor je is en van vertrouwen in de toekomst. Bij Jacob merk je daarvan helaas niet veel. Nee, hij weet nog lang niet wat er gebeurd is daar in Egypte. Hij wacht gewoon maar af. Totdat het moment komt waarin hij opveert. Want eindelijk komen de jongens toch terug. Uit Egypte. Daar zijn ze weer. Nee, Jacob ziet niet dat de stoet heel wat uitgebreider is dan de stoet die vertrokken is. Hij ziet de jongens, hij ziet Benjamin. Gelukkig, die is er ook bij. Maar dan? Wat hoort hij nu? Jozef leeft nog. Ja. En dan merk je op dat moment dat de rek er bij Jacob toch echt helemaal uit is. Hij schudt zijn hoofd. Het is een ongepaste grap. Praat daar niet over. Hij lijkt vast te zitten aan zijn ongeluk. Kan gewoon niet meer bedenken dat het ook anders kan. Dat God nog kan ingrijpen. En de jongens die houden toch vol. Nee, hij leeft echt. Kijk maar. Hij heeft wagens meegegeven om u op te halen. U ziet toch wel dat we met een veel grotere stoet terugkomen dan we weggegaan zijn. En ja, dan ziet Jacob de rijkdommen, de wagens, alles wat ze meegevoerd hebben voor hem uit Egypte. En dan is het of hij uit het graf opstaat. Dan komt die doorbraak. Als een opstanding uit de doden. Het is genoeg. Ik geloof dat het waar is. Jozef leeft. En laten we alsjeblieft dan naar Egypte gaan. Die man die daar gisteren nog zo triest en mat in de tent zat, die is nu ineens vol beweging. Hij wil meteen op reis. En de kinderen en kleinkinderen kijken de ogen uit. Wat heeft opa nu toch? Hij wil zelfs nog op reis naar Egypte. Een wending dus. Een grootse wending. Maar toch nog niet alles. Het eigenlijke van de wending, dat zit nog een laag dieper. En je zou dat kunnen zien als je de Bijbel nog voor je hebt. In de namen die hier gebruikt worden. Aan het slot van hoofdstuk 45. Daar staat van Jacob. Dat zijn geest opveerde. En in vers 28. En Israël zei. Genoeg. Mijn zoon Jozef leeft nog. En het begin van hoofdstuk 46 zegt dan, Israël brak op. Israël is Jacob. Maar wel Jacob met die nieuwe naam die God hem gegeven had. Een naam die te maken had met de toekomst. Jacob, dat is het verleden. Dat is de oude Jacob, zou je kunnen zeggen. Maar Israël, dat is de toekomst. Er gebeurt iets met Jacob, waardoor hij op dit moment weer heel nadrukkelijk Israël genoemd wordt. Israël, de man van Gods plannen. Letterlijk, de man die met God spreekt. Maar daarachter zit de gedachte van de man die zal uitgroeien tot een groot volk. Een volk waardoor God zijn plannen realiseert. En dan merk je in het vervolg dat Jacob dat zelf ook zo gaat beleven. Want dan gaan ze op reis en dan komen ze bij Beersheba, staat er. En daar brengt Jacob een offer. Daar bouwt hij een altaar. Heeft hij lang niet gedaan. Maar nu weer wel. Want nu wil hij zijn God terugvinden. Of, laat ik het maar anders zeggen, het is niet zijn God, maar er staat dat hij daar een offer brengt aan de God van zijn vader Isaak, vers 1. Hier heeft Isaak ook ooit een altaar gebouwd. In hoofdstuk 26, vers 23 en volgende kun je daarvan lezen. Dat hoofdstuk zou je misschien thuis ook nog eens na kunnen lezen. Isaak is hier geweest, heeft daar een altaar voor de Heere gebouwd. Misschien stond daar nog een stukje van. En misschien zit het altaar wel dat Jacob nu ook gebruikt. Een altaar voor de Heere. Isaak had hier een offer gebracht, zijn vader Isaak, die als het ware de verbondenheid met de Heere hier tot uitdrukking bracht op deze plek. En je kunt best aannemen dat Jacob dit ook gehoord heeft van zijn vader Isaak. Dat toen die beloften van God geklonken hadden. En wat de Heere had toegezegd voor het wonen in dit land. En het lijkt of Jacob met dit offer hier wil zeggen, ik wil ook naar deze God luisteren. Ik wil op hem mijn vertrouwen stellen. Ik wil zijn zegeningen verwachten. Kijk, dat is echt Israël. De nieuwe naam. De nieuwe Jacob. Hij houdt vast aan de God van vroeger. Maar hij gelooft dat die God er ook nu is. De God van zijn vader, Isaak, is ook zijn God. De God die droeg ons voorgeslacht in nacht en stormgebruis. Hem kun je bidden, bewijs ook ons uw trouw en macht. Wees eeuwig ons te huis. Mooi als dat het gebed is. Als dat kinderen en kleinkinderen ook zien van hun ouders en grootouders. Mooi vooral om dat persoonlijk te beleven. De Heere is dezelfde. Hij gaat mee. Jacob krijgt een wending. Dat is niet alleen maar dat het verdriet omkeert in vreugde, maar vooral dat hij zijn God terugvindt. Dat hij het contact met zijn God zoekt. En tegelijkertijd moet ik nog een stap verder gaan, nog een stukje dieper graven in die tekst. Want die wending naar de Heere toe, dat is in Beersheba. En als u wilt weten waar Beersheba ligt, dan moet u maar denken aan Maastricht. Beersheba is wat voor ons Maastricht is. Het uiterste zuiden van het land. Nog even en je gaat de grens over. En er staat al een bordje. Laatste tankstation. Laatste benzinestation voor de grens. En hier bij Beersheba is het de laatste offerplaats voor de Heere. Hij staat bij de grens. Hij gaat het land van God, uit. En dat zal best vragen hebben opgeroepen bij hem. Vragen van, wat gaat dat worden? Vragen voor de toekomst. Egypte? Nee, daarmee hadden ze in het verleden geen goede ervaringen gehad. Wat brengt de toekomst? Doet u er goed aan om die grens over te gaan? En eens, ook in hoofdstuk 26, had de Heere Isaak al gewaarschuwd, zijn vader. Ga niet naar Egypte. Is het dan verstandig om nu dat land te verlaten wat de Heere aan hem, eerst aan Abraham en Isaac, maar nu aan Jacob beloofd heeft? Jacob zoekt zijn God. Kijk, er steeds meer ga je het beeld krijgen van iemand die in de wending van zijn leven in de richting van God gaat. En als wij nu denken aan ons leven, waar de wendingen van ons leven ons brengen op een gegeven moment, is dat een vraag aan u en aan mij. Brengen die omkeren, die wendingen, die omkeringen je ook dichter bij de Heere, onze God. Dat je bij hem uitkomt. Dat je de dingen voor hem neerlegt. dat je ook aan hem voor de toekomst vraagt wat het worden gaat. En dat is nodig, want juist op die momenten van die wendingen in je leven is het zo belangrijk om God te zoeken. Juist bij belangrijke beslissingen is dat waar het op aankomt, dat je God, de Heer, erin kent. Nee, ik denk nou niet aan momenten waarbij je wel duidelijk weet, dit kan niet en dit mag niet en dat is juist wel wat God wil. Nee, ik denk nu even aan andere momenten. Momenten dat het echt zo is dat je weet, ik krijg in mijn leven een bijzondere gebeurtenis. Je staat voor je huwelijk, je kiest je beroep, je kiest je opleiding, je kiest je woonplaats. En leg je dat dan ook aan God voor? Is het verstandig, dit beroep? Is het verstandig, deze woonplaats? Is deze arbeid, mijn werk, een goed rentmeesterschap waarmee je God dient? En er zijn zoveel dingen meer die je bij de Heere God neer kunt leggen en ook moet leggen. En wat is het goed om dat te doen? Wat ben je gelukkig te prijzen als je niet zomaar raadpleegt, maar als je ook bij die beslissingen, bij die wendingen in je leven het aan God voorlegt. En ik weet wel, ja, sommige dingen kunnen gewoon heel vanzelfsprekend lijken. En de kinderen zeggen dan tegen hun ouders, ja, maar dat moet je doen natuurlijk. Vanzelfsprekend. Dit of dat, nee, daar hoef je niet bij te twijfelen. Waarom aarzel je eigenlijk? En dan zal een christen zeggen, ja, ik wil het toch aan God voorleggen. Ik wil het aan de Heere zeggen. Zoals die dichter deed in Psalm 139. Die heel zijn leven voor God openlegde. We zijn ermee begonnen zojuist. Heel het leven ligt open voor God. En het gebed is, toets mij, Heere. Toets mij of er niet een weg in mij is die mij schaadt en die leidt aan u voorbij. Zo is Jacob dus een voorbeeld, zou je kunnen zeggen. Op een beslissend moment bij een grensovergang zegt hij niet, ja natuurlijk, ik moet zo snel mogelijk in Egypte zijn. Maar hij legt het neer voor Gods aangezicht. En dan komen we langzamerhand bij de kern waar het nu om gaat. Want dan geeft de Heere ook antwoord. In de nacht. Zoals Jacob eerder door God in de nacht was aangesproken. Eens bij Bethel, eens bij de Jabok. Zo wordt hij ook nu aangesproken. En dan weer bij zijn oude naam. Wonderlijk. Alsof God zegt, die ken je nog van vroeger, hè? Jacob. Jacob. Hier ben ik. Jacob, wees niet bang. Ik ben God, de God van uw vader. Wees niet bang om naar Egypte te gaan. Ik ga met je mee. Op mij kun je vertrouwen. Ineens ontvouwt God een plan, zoals hij dat wel eerder gedaan heeft, maar nu nog iets duidelijker wat er gebeuren gaat. Voorop staat, de Heere gaat mee. Dat is duidelijk. Maar ook in Egypte zal de Heer er zijn. Hij is niet gebonden aan een bepaald land, zoals men in de tijd van de oudheid wel eens dacht. God die woont daar en andere God woont daar. Nee, de Heere zegt, ik ben hier ook. Ik ga met je mee. Ik zal in dat vreemde land ook zorgen dat je een groot volk wordt. Jozef zul je ontmoeten. Jozef zal zelf je ogen toesluiten wanneer je komt te sterven. En later zal het volk terugkeren naar het beloofde land. En weer moet ik denken aan die psalm waar we mee begonnen zijn. Dat Gods ogen over ons waken. Dat ze heel ons bestaan zien. In die psalm staat ook, u bent me overal nabij. Uw ogen waken over mij. En in Gods boek stond reeds te lezen wat heel mijn levensweg zou wezen. Die God, die hoort Jacob. De God die zegt, ik ben er. En ik weet waar het naartoe gaat. En je vindt het misschien moeilijk om voor te stellen, maar in dat vreemde land ben ik er ook. Ik ga met je mee. En toen ging Jacob op weg. En toen kon hij gaan. In vertrouwen, omdat God tot hem gesproken had. In de nacht, in die wonderlijke ontmoeting, waarin God liet zien hoe zijn beloften nog steeds voor Jacob golden. En ik weet wel, dit kun je niet één op één zomaar overbrengen op onze situatie. Je kunt allerlei verschillen aanwijzen. Maar wat we in ons leven met Jacob gemeen hebben, dat is dat er in ons leven ook altijd wendingen zijn. Mooie momenten en trieste momenten. En op die momenten moet je maar rekenen dat God ons juist dan heel direct aanspreekt. Dat God juist dan zegt, op die momenten, waar brengt dit je? En dat geldt niet alleen oudere mensen, maar net zo goed jongere mensen. Dat geldt eigenlijk in elke leeftijdsfase. Waar brengt dit jou, wat er nu gebeurt? Die grens die je overgaat. Die nieuwe levenskeus die je maakt. De partner die je kiest. Waar brengt dit jou? Brengt dit jou bij mij, zegt God. Raadpleeg je je Bijbel. Leg je het aan mij voor. Ook bij de mooie momenten in je leven. Brengt het je dichter bij mij, zegt de Heere, onze God. En wat we ook met Jacob mogen delen, dat is dat God dan zegt, ik ben en ik blijf dezelfde. Ik ga met je mee. Ik ben de God van vroeger, zegt de Heere, de God van je voorouders. Maar ik ben ook jouw God. En je kunt misschien zelf ook denken aan je voorouders die de Heere gediend hebben. Het ging niet altijd voor de wind. Maar ze hadden ook van die wendingen in hun leven die niet altijd plezierig waren. En toch ging God met hen mee. Die God is dezelfde. Die God wil ook met ons meegaan. Die God mogen ook wij in geloof omarmen. En wie misschien geen gelovige voorouders had, die mag toch weer denken aan christenen uit vroege tijden, die ook getuigden van de Heere die hun leven droeg. God die door de diepste diepte mensen gedragen heeft. Ik blijf uw gids, zegt God. En ja, je kunt ook in een vreemd land terechtkomen. Zoals de Israëlieten in dat vreemde Egypte terechtkwamen. Zo zijn wij uiteindelijk ook vreemdeling in deze wereld. En dan zegt God, ik blijf ook daar uw gids. Ik wil ook daar uw kompas zijn. Houd u vast aan mij. En ik zal met u meegaan. En het is of we diep in dit woord eigenlijk ook horen dat God zegt, ik ben met u als de Immanuel. God met ons. En dan denken we aan Jezus, die dat ten voeten uit was. God met ons. Die liet zien dat, ook als zijn volgelingen in een vreemd land komen, en uiteindelijk zijn we allemaal vreemdelingen in deze wereld, als we in een vreemd land terechtkomen, dat de Heere zijn heilsplan volvoeren wil. In een wereld vol met vragen, daar zet hij u en mij neer. En daar mogen we een plek in krijgen. En als je in geloof dan ziet op die belofte van God, dan mag je erop vertrouwen dat hij de weg wijst. En je mag bij moeilijke keuze ook bidden om de geest. De geest van Jezus, die wil laten zien hoe het mogelijk is dat we onze heiland volgen. Ook in moeilijke tijden, ook wanneer het leven je tegenzit. Want ja, je kunt net als Jacob soms inderdaad komen in zo'n periode dat alles je bij de handen afbreekt, dat het leven soms zinloos lijkt. Maar ook dan is er de geest van de Heer Jezus Christus die de weg wil wijzen. En hij zegt, kom dan en luister en volg mij. En bij keuzes zal de Heilige Geest je ook laten zien wat een goede weg is. Ja, ik wil niet zeggen dat er altijd automatisch een antwoord is op alle vragen, maar de geest laat wel zien welke weg naar Jezus wijst. Dan zal je ook altijd waarschuwen voor andere wegen die bij Jezus afleiden. En hij zal zeggen, luister dan toch. En ook vanmiddag is het een appel op u en op mij om naar hem te luisteren en je door deze gids te laten leiden en de belofte van hem te vertrouwen. Ten slotte, nog één punt. Misschien is dat ook wel de kern van dit gedeelte. De wending in Jacobs leven brengt hem terug bij zijn God, heb ik gezegd. En hij ziet dan de God van belofte, dat hij die God mag volgen. Weet u wat nou zo bijzonder ook is? Dat zijn die woorden aan het slot van vers 2. Zie, hier ben ik. En juist de Joodse uitleggers wijzen erop dat zie, hier ben ik. Als in die nacht de Heere zegt, Jacob, Jacob. Dat hij zegt, zie, hier ben ik. Dat woorden zijn die een paar keer in het Oude Testament voorkomen. Zie, hier ben ik. Dat is niet een kwestie van, je wordt geroepen en je zegt, hallo, ja, hier ben ik. Zoek je me, ik zit in deze hoek, kom maar. Nee, zie, hier ben ik. Dat is een kwestie van,
open en eerlijk je uitspreken. Hier ben ik voor u. Voor u ligt mijn leven open. Aan u wil ik me nu toevertrouwen. Hier ben ik om te luisteren, om te vertrouwen en om te gehoorzamen. En ik zou willen zeggen, bij die wending in het leven van Jacob is dit toch wel het kernpunt. Dat Jacob werkelijk zijn leven openlegt voor zijn God. En de vraag is, bent u daartoe bereid om ook te zeggen, hier ben ik. Het kan. Mag. Ook na missers. Als je verkeerde keuzes hebt gemaakt. En misschien moet je ook wel eerlijk zeggen als je terugdenkt aan je leven. Ik heb ook verkeerde beslissingen gemaakt. Ik ben wel eens een keer bij een grens geweest waar ik al te gemakkelijk gezegd heb, ik kan wel doorlopen. Ik heb soms niet geluisterd. Ik heb soms niet gevraagd, Heere, wat wilt u dat doen zo? Maar ook dan is God er. Als je voor hem openlegt, zegt hij, ik ontvang u zo graag. Ik wil zo graag ook uw gids zijn, net als voor Jacob. En hij toont dat in Jezus, die gekomen is om dicht bij zondaren te zijn, om zondaren te ontvangen, om ze te bemoedigen met zijn raad, met zijn troost en met zijn kracht. En dan leer je voor altijd weer te zingen, God, u bent dezelfde. U, die droeg het voorgeslacht in tegenspoed en kruis, u bent ook nu een gids in storm en nacht en eeuwig ons te huis. Amen.
We zullen samen danken en bidden en aansluitend op het gebed dan zingen we uit Psalm 85 vers 3 uit de Oude Berijming. En dat staat afgedrukt op het liederenblad, het nieuwsblad dat u gekregen hebt. We gaan u eerst danken en bidden. Heere, eeuwige God, bij de wendingen in ons leven kan er van alles gebeuren. Hoogtepunten, dieptepunten. Ieder kent wel zulke momenten. En wat een wonder dat u juist op zulke momenten uzelf wil openbaren. Dat u er bent. En wat een wonder dat u mensen dan ook door zulke momenten heen naar u toe wil doen bewegen. We bidden u, laat dat mogen gebeuren ook bij ons. Als er wendingen zijn in het leven, dat ze ons dichter bij u brengen. Bewaar ons ervoor dat we juist door die wendingen in ons leven van u zouden vervreemden. Help ons om juist op die momenten u weer te ontdekken. En wilt u er dan zijn, Heere God, zoals u er was voor Jacob. Wij danken u dat zulke geweldige beloften eens aan hem gegeven werden, dat u zijn God wilde zijn. Dat u mee wilde gaan in zo'n vreemd land, Egypte. Dat u ook daar de God bent, die in de vreemdelingschap met uw volk meeging. En we danken u dat we het ook mogen weten van onze tijd. In zekere zin zijn we allemaal vreemdelingen in een wereld die met u niet rekent. En dan, Heere God, dat geweldige woord dat u meegaat. Dat u de God bent die er vroeger was, die ons voorgeslag droeg. En dat u ook in deze tijd mee wil gaan. We danken u daarvoor. En we bidden u dan ook dat we de openheid van Jacob mogen leren. Zie, hier zijn we. Ons leven ligt open voor u. Wijs ons uw weg. Maak ons bewust van wat u zegt. Wat u vraagt in deze tijd. Maar ook wat u meegeeft. Maak ons bewust van wie Jezus Christus is voor mensen als wij. En laat zijn geest ons mogen vervullen. En zo bidden we het ook voor de nieuwe week. Gaat u met ons mee. Wees onze gids die ons de weg wijst. Als we arbeid moeten doen, geef kracht daarbij. Wilt u een vrijwilligerswerk ontzegenen? Wilt u het kerkelijk werk ook doen bloeien? Ook wanneer het in de komende weken weer op weg gaat naar het nieuwe kerkelijke seizoen. Wilt u al de voorbereidingen ervoor ook zo zegenen dat we straks ook weer met nieuwe moed in een nieuw seizoen het kerkelijk leven mogen beleven? We bidden van de kerk voor de beide gemeenten die hier samen zijn. Wilt u met uw woord en geest er werken? Wilt u de kerkenraden van de beide gemeenten zegenen? We bidden voor de predikanten van de gemeente dat ze straks na de vakantietijd ook weer uitgerust hun werk kunnen gaan doen. Geef het in uw genade. We bidden voor alle mensen die blij zijn door dingen die in hun leven gebeurden. Laten ze dankbaar daarmee bij u mogen komen. We bidden voor alle die misschien ook bij deze preek gedacht hebben aan momenten in hun leven dat er een verlies was. Het gaf een grote wending in hun bestaan. Wilt u ook geven dat ze met alles bij u uitkomen? Dat uw belofte hen mogen sterken en schragen? Wilt u zijn met alle die meeluisteren thuis op dit moment? Laat uw zegen ook tot hen mogen komen. En tegelijk bidden we ook voor zieken, voor mensen die al langdurig thuis zijn, voor gehandicapten, mensen die door het leven teleurgesteld zijn, mensen die zich machteloos voelen. Heren, ontferm u. Geef een omkeer in hun situatie en laat die omkeer een omkeer ten goede mogen zijn. Ontferm u ook over de wereld, waar zoveel onrecht geschiedt en waar zoveel geweld plaatsvindt tussen mensen onderling. Geef vrede. Geef uw vrede, Heer, op deze aarde en maak ons tot levende getuigen van die vrede. Wilt u zijn met alle die nog met vakantie zijn of misschien met vakantie gaan in de komende tijd, geef hen ook rust en vrede in die tijd dat ze rust mogen genieten om met nieuwe kracht straks weer terug te komen. Zo bidden we ons gebed in de naam van de Heer Jezus Christus, uw Zoon, die ons eens leerde om met hem te bidden, onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Geloof beleden hebben, zingen we het lied waarmee daarnet ook de preek eindigde. O God, die droeg ons voorgeslacht. Dat is gezang 397, vers 1, 2 en 3. Spreek in uw en jouw hart deze woorden nu met mij mee. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven en neergedaald in het Rijk van de Dood. Op de derde dag is hij weer opgestaan uit de doden. Hij is opgevaren ten hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de opstanding van het lichaam en het eeuwige leven.
Thank you.
Ontvang met een biddend hart de zegen van onze God en ga dan de nieuwe week in als gezegende mensen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve in uw en in jouw leven zijn vrede. Amen.